Het is zo simpel.
Luister gewoon eens naar de zwangere.
En diens partner.
Dit is Wijzer in Verwachting. De podcast van Dr. Mama met geboorteverhalen waarin je een echt beeld krijgt van wat de geboorte inhoudt. Voor jou.
In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun verhaal met ons willen delen.
We duiken het verhaal dieper in en ontrafelen gevoelens en gebeurtenissen.
En tevens slaan we een brug tussen de ouders en de medische wereld.
Wij zijn Brechtje
en Meerte
van Dr. Mama. Artsen die je echt goed voorbereiden op de geboorte.
En vandaag praten we met onze eigen Meerte en haar Onno over de geboorte van hun zoon, Tije. Het is midden in de nacht en ik kan al de hele tijd niet echt lekker slapen. De kinderen zijn wakker, dus ik heb al een paar keer naast ze gelegen. En op een gegeven moment heb ik jou het bed uitgeblaft en gezegd, joh, ik moet echt even slapen. Ga jij naar die kinderen toe? En terwijl ik dan net denk, oké, ik kan me over gaan geven aan die slaap die ik echt wil volkomen, denk ik, buikpijn. Goed, dat zakt weer weg. En vervolgens krijg ik nog een keer buikpijn. En gek genoeg doet het me niet direct aan weeën denken, maar denk ik wel, een driehoek. Heb ik ooit eerder een driehoek gevoeld in mijn buik? Want dat is waar ik op dat moment aan moet denken. Terwijl ik me omdraai, komt er nog eentje langs en voel ik ook een beetje vocht langs mijn been lopen. En is het wel duidelijk. Licht aan, dit is het.
Ik lig bij Pelle in bed en zoals altijd als ik bij de kinderen in bed lig, ik kan niet slapen, want weer zo'n voetje in mijn rug. Dus een beetje onrustig. En ik word getriggerd door een bedlampje wat aangaat in de andere kamer, wetende dat jij die net hebt aangedaan. En daarbij weet ik ook, er is iets meer aan de hand dan normaal, want normaal doe je niet je lampje aan als je naar de wc gaat. Dus ik hoor je waggelend aankomen en opeens in de deurpost sta je stil en je kijkt me aan en je zegt, we gaan beginnen.
Ik werd wakker. Het licht ging aan. Mama zei tegen papa, het gaat gebeuren.
Ik loop door naar de badkamer. Het badkamerlicht is gewoon schel en fel, want dik TL ligt voor mijn gevoel, maar het voelt echt als kaarslicht. Want eindelijk is het zover. Er hangt gewoon een feeststemming in de lucht.
Terwijl de woorden, we gaan beginnen, nog een beetje nadreunen in mijn hoofd en ik mezelf aan het bij elkaar rapen ben van oké, wat betekent dit dan? Wat gaat er gebeuren? Wordt Hidde, tikt mij aan en zegt, pap, wat bedoelt mama met we gaan beginnen? Dus ik zeg, dat gaat betekenen dat je broertje eraan gaat komen. Dat de bevalling gaat beginnen. Waarop hij als een soort springveer uit het bed springt en rent naar onze kamer met zijn kleine voetjes tik, 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 tik en springt op het bed. Ik ben nog steeds mezelf bij elkaar aan het rapen om er naartoe te gaan. Maar ik merk aan hem dat hij volledig zin heeft in datgene wat komen gaat. En ik eigenlijk meteen ook denk van leuk dat je er even bij bent. Of goed. En let's go. We gaan.
Ik ga naar de wc. Daar vang ik eigenlijk altijd mijn eerste weeën op. Er valt terwijl ik ga zitten ook nog iets van water op de grond. Dus ik denk, die vliezen zijn gebroken. Oh ja. Ja, en die twee kinderen zijn waarschijnlijk wakker. Oké. Whatever. We zien wel. Eerst moeten we misschien maar mijn moeder bellen. Want als zij de kinderen kan opvangen, als ze dan allebei wakker zijn, dat is dan wel zo fijn. Of als we weg zouden moeten.
Ik loop naar beneden en ik laat Hidde even achter springend op het bed. En begin daar al met het eerste wat we hadden afgesproken, je moeder te bellen. Wetende dat die hoogstwaarschijnlijk meteen in de auto springt om onze kant op te komen. Dus ik bel haar, ze neemt ook heel snel op, midden in de nacht, 2 uur. Dus,
en ondertussen moeten wij kort sluiten wanneer we dan de verloskundige bellen en de kraamzorg bellen. Want uit ervaring leert men, we kunnen maar beter vroeg bellen. Maar goed, die weeën zijn nog zo mild. Wellicht hoeven we nog niet te bellen. Dat is een klein beetje mijn stemming. Maar na een paar weeën te hebben opgevangen op de wc, zeg ik toch, laten we nou niet koppig zijn. Laten we nou maar gewoon doen wat we hebben afgesproken en bel de verloskundige maar.
En vervolgens ga ik water koken. En ik geloof dat ik de vuilniszakken al pak. Want vorige keer...
Dat was toch iets met vuilniszakken?
Ja, ik moest toch iets pakken. Vuilniszakken.
Emmers. Alles.
Luiers. Nee. En ik kom naar boven toe.
Ik liep naar mama en papa's kamer. En mijn moeder zat op de yogabal.
Ja, en daar is Hidde bij mij komen zitten. En ik heb net met hem gepraat. Ik heb tegen hem gezegd... Hit, je mag erbij zijn, maar als ik met mijn hoofd naar beneden zit, dan mag je niet tegen me praten. En jij komt de kamer binnen en hij zegt...
Pap, als men met haar hoofd naar beneden zit, mag je niet tegen haar praten.
Zo superschattig. Ja, ik vind het oprecht een feestje. Het is heel rustig. Mijn lieve zoon is erbij, dat wat ik niet had kunnen bedenken, maar eigenlijk wel heel gezellig vind. Hij... wrijft een beetje over mijn rug en hij helpt me met mijn sokken aantrekken, maar hij zit vooral heel veel op het bed van afstand gade te slaan.
Mam, als je je wil ontspannen, moet je Satanama zeggen.
En ja, ik zit die weeën een beetje op te vangen. Dat doe ik op mijn bevalbal. Dat is altijd mijn favorite place to be.
Als ik boven kom en ik heb je moeder gebeld en je zit daar nog een beetje gezellig op de... op de bal, wel een beetje in jezelf, je hoofd naar beneden. Ik eigenlijk denk, hé, wat leuk eigenlijk dat Hidde erbij is. Mm-hmm. En waarom zouden we hem eigenlijk niet er gewoon bijhouden? Mm-hmm. Omdat we, dat hebben we van tevoren helemaal niet besproken. En helemaal niet het scenario. Het gaat midden in de nacht gebeuren of wat dan ook. Maar het voelde op dat moment wel eigenlijk heel logisch dat hij erbij was. En ik wilde hem ook niet wegsturen. En ik dacht, nou, laat het maar even gewoon gebeuren. Of laat de boel maar een beetje gewoon de boel. En ik hoef dat maar mijn gevoel ook helemaal niet met je te overleggen. Dat moet ik ook niet doen, want je was op dat moment inderdaad met je hoofd naar beneden. Maar het was wel, het klopte helemaal in het plaatje, zeg maar.
Ja. Ja, en ik denk dat het ook heel erg lag aan dat hij toch oud genoeg was, zich goed kon aanpassen en aansluiten bij de wensen en zich rustig kon houden. Ik bedoel, ik heb hem niet springend op het bed meegemaakt.
Maar ook vooral omdat hij er gewoon heel veel zin in had.
Hij had er heel veel zin in, ja. Ja. En hij wist al hoe de baby ging heten. Daar voelde hij zich hele grote broer in. Ja, het gaat wel zoals we gewenst hadden.
Ja, eigenlijk is de sfeer goed. Het is gewoon midden in de nacht. Dus ik wist ook, je moeder die gaat zo als een soort van superwoman binnenvallen. Binnen een paar minuten nadat ik haar gebeld had. En die verloskundige, die zal niet vast komen te zitten op de A10. Dus die komt er gewoon aan. Dus die stressfactoren waren weg. Waardoor het ook wel heel erg voelde als... dat het allemaal oké was. En het voelde zelfs ook wel dermate oké dat ik dacht... en stel nou dat ze niet komen, dan doen we dit gewoon met z'n tweeën. Of met z'n drieën, als je erbij wil blijven. Dan is het prima.
Ja. Ja, het was echt heel sereen. En het was ook wel mijn doel om niet zo hard te snauwen tijdens deze bevalling. Ik dacht, ja, het is de derde, het is de laatste. Ik wil het echt heel graag samen beleven dit keer. Dus wat kunnen we doen? Vooral in de weeënpauzes kunnen we... contact maken. En verder had ik bedacht, oké, ik wil er niet zo diep induiken. Ik wil niet keihard gaan loeien. Vorige keer heb ik echt meteen alles gegeven en als een beest mee zit te werken. Dus ik dacht gewoon rustig en kalm blijven ademen. Ook hopende dat het niet zo ontzettend snel zou gaan. En terwijl ik dat braaf aan het doen ben, denk ik wel de hele tijd, ja, Jezus. Het is wel echt heel erg mild. Ik ben ook echt nog wel helder. Dus op een gegeven moment zeg ik, ja, mag ik de telefoon? Ik wil even met de verloskundige overleggen. Dus ik bel en ik zeg, het valt dus echt best nog wel mee. Ik weet niet of het handig is als je nu al komt. En zij zegt, ja, maar het is midden in de nacht. Ik ben al uit bed. Wat wil je dan? Dus ik zeg, prima. Nee, kom ook maar. Het is oké, als je maar weet dat je misschien wat langer aan het wachten bent. En ik me daar dus kennelijk druk over maak. Dus ze zegt, nee hoor, nou, dat is helemaal prima. Is het dan een idee dat ik nog de verloskundige in opleiding ga ophalen? Dus ik zeg, ja, dat is helemaal prima. Doe dat rustig aan. Hier gaat alles goed.
Ja, volgens mij niet veel later kwam je moeder ook binnen. Op haar typerende manier natuurlijk enigszins verontrust kijkend. Maar anderzijds zag ze ook meteen en voelde ze volgens mij ook meteen dat het helemaal goed en helemaal snor was. Mm. Ze vroeg nog eventjes, checkte nog even hoe is het met Hidde, moet ik hem al meenemen? En ik zei nog, nee, dat is allemaal oké. Hidde vindt het leuk om erbij te zijn, dus laten we even de verloskundige afwachten. Die komt er straks aan en dan kijken we dan wel.
De verloskundige blijkt dezelfde te zijn als bij de tweede bevalling. En terwijl ze binnenkomt, kijkt ze me aan en is ze volgens mij blij dat het deze keer niet super, super spoed is. En dat is dus ook heel raar. Het is de derde keer. Maar toch is alles anders. Want dit is de eerste keer dat de verloskundige voor het eerst binnenkomt. Zowel bij de eerste als bij de tweede. Dat ik nog geen persweeën heb. Dus ze heeft alle tijd om alles rustig klaar te leggen. Samen met de leerling. Ik heb het idee dat ze een beetje aan het keuvelen zijn. En ik zit ondertussen op mijn bal. Ik hang tussen de weeën door tegen een kast aan. Ja, zit een beetje als een stoonde garnaal te glimlachen. En ben echt heel content. Wel denk ik, ja. Ik ben benieuwd hoe ver ik ben, hoe ver het staat. En ik vrees dat het iets van 5 centimeter is. Dus hierna neem ik me voor om dan wel echt vol erin te duiken. Om het iets meer een zetje te gaan geven.
Ja, dat is wel anders dan inderdaad zowel de eerste als de tweede keer. Want toen die bal, die stuit natuurlijk nog steeds door mijn hoofd. Want het is de bal waar alle drie mijn kinderen zo'n beetje op geboren zijn. Maar je zat er wel anders op. Je was niet zo helemaal weg. Je was niet helemaal zo stoned als een garnaal uit contact, zeg maar. Maar je lag er lekker bij, zeg maar. Ja. Dus jaloersmakend ook wel.
Ik mag op bed. Dat wil zeggen, ze wil even onderzoeken en ze wil kijken hoe ver het staat. En terwijl ze toucheert, zegt ze niks. Als ze klaar is, zegt ze eigenlijk, oké, interessant touché. Mag de leerling, de verloskundige in opleiding, ook even voelen? Dus ik zeg, prima. Maar in de tussentijd komt er echt een loeier van een wee langs. Dit is echt opvangen geblazen. Dus ik klap dubbel op mijn linkerzij en moet zuchten en alle zeilen bijzetten. Dit is opeens echt kbam.
Dat zij zei van, dit is een bijzondere touché. Waarop ik dacht, wat betekent dat dan? Maar dat wilden ze niet verklappen, omdat natuurlijk die VO eerst moest voelen.
En zo gauw als die wever voorbij is, denk ik, oké, prima. Dan kan nu die verloskundige in opleiding toucheren. Maar voordat zij eigenlijk kan beginnen aan het touché, ramt er weer een wee over me heen. En komt er ineens een hele vruchtzak naar buiten gezakt. Dus er staat een enorme waterballon buiten de vulva. Op spanning. En de verloskundige zegt, kijk, oh mijn god, de vliezen staan nog.
Het is ook heel gek. Je ziet je kind eigenlijk niet, maar er zit iets tussen.
En ik kijk naar beneden en dat is een grote, grijzige bel die op een gegeven moment aan het einde van de wee openspat. En dat is het moment dat het nog harder gaat, waarin het echt kabam, persweeën, to the max, die baby gewoon keihard naar beneden zakt. En dus ook het moment waarop de verloskundige tegen me zegt, wil je op bed blijven? En ik denk, nee. Ik wil naar de baarkruk. Dat is wat we bedacht hebben. We gaan verticaal bevallen dit keer met jou achter mij.
In mijn herinnering ging het allemaal heel... ging het vanaf dat moment echt heel rap. En ging jij op die baarkruk. En mocht ik daarachter. En voelde... Het was zeg maar het meest intense moment van de hele bevalling. Omdat je op dat moment zo met elkaar erin duikt. En eigenlijk met z'n tweeën het aangaat. Zonder dat je nog heel erg bewust bent van wat er allemaal om je heen gebeurt. Of waar je moeder was. Of volgens mij kwam de kraamverzorgster op dat moment zelfs binnen. Op het moment dat we bezig waren op die kruk.
Jij zit achter me op die bevalbal en ik zit op die baarkruk en ik denk, Jezus, wat is de rand van dat ding hard. En het is inderdaad een relatief kleine baarkruk, dus ik heb ook het idee dat ik heel erg laag zit. Maar goed, ik kan me daar ook verder niet per se op concentreren of bij stilstaan, want die volgende wee die dendert weer over me heen. En er is gewoon geen houden meer aan. Die baby moet en wil er nu uit en waar ik me kan herinneren van de eerste keer dat het niet zo heel erg veel pijn deed en dat het lang duurt voordat je daadwerkelijk feedback van je lijf krijgt, is het nu gewoon meteen bam op bekkenbodem en direct heel veel druk en dus ook pijnlijk.
Het ging vanaf dat moment in die versnelling bam, bam, bam. En het was heel intens, omdat je zat echt voor me en je had het zwaar. Die intensiteit die werd steeds sterker en sterker en dat je daardoor helemaal meegaat in het moment. En ergens voelt dat dan dus ook heel...
Je bouwt samen naar een climax toe.
Ja, precies. Nee, het is die climax waar je naartoe aan het bouwen bent.
En met hard werken, maar ook zuchten en gewoon meebewegen, wordt op een gegeven moment het hele hoofd al geboren. En daarna zakt de wee weg. En dat is het moment dat ik me realiseer, oh shit, ik wilde dat zien. Waar is een spiegel? Een spiegel. En ze pakken er een spiegel bij. En ik kan zien dat hij dus bruine haartjes heeft. En dan zie ik daar eigenlijk naar te kijken tijdens een hele weeënpauze. En in die weeënpauze zegt de verloskundige, raak hem anders even aan. Aai zijn haartjes maar. En dat is echt het moment waarin ik van die full-blown bevalling en alleen maar focus op, oh, ik moet dingen doen enzovoort, opeens denk, oh, dit is gewoon mijn kind. Dit is onze baby, die gaat nu geboren worden. Het maakte echt de transitie van bevallende vrouw naar, daar is zo direct die baby. En dat was zo bijzonder en zo'n waardevol moment. En dan voel ik vervolgens weer die volgende week komen en zet ik waarschijnlijk al mijn vingers en nagels in je been. En ik sta ook op tijdens het persmoment. Ik zet me steeds meer en meer af van je knieën, van die baarkruk. En dan wordt daar opeens, floep, de baby geboren. De verloskundige in opleiding die vangt hem op en die geeft hem eigenlijk meteen door naar mijn borst. En daar is hij dan.
Daar is hij.
Onbeschrijfelijk.
Wat een bevalling. Wat een bevalling. Wat een bevalling.
Doe me hem weer. Wat een bevalling. Ook al ging het ontzettend snel. Zoveel rust. En zoveel liefde. Met toen Hidde ineens in het verhaal. Dat stemmetje. Oh, ik smelt gewoon helemaal zo schattig. En wat bijzonder dat hij erbij was. Maar de vraag is natuurlijk altijd, hoe kijken jullie hierop terug?
Nee, ja, het is als je hem ook terug hoort en als je het terug herbeleeft, dan is het gewoon een perfect plaatje eigenlijk geweest. Er zijn gewoon heel weinig dingen uit te halen waar je denkt, oh, dat ging niet goed of dat ging verkeerd. Het was gewoon heel smooth en fantastisch. En zeker ook, zeg maar, juist wel met de ervaringen van de eerste en de tweede. Was dit gewoon, topte hem gewoon helemaal af.
Ah, wat goed. En jij, Meert?
Ja, het is jammer dat je het niet gewoon zomaar weer over kan doen. Want het was gewoon echt heel bijzonder.
Bijna een beetje heimwee naar.
Ja, ik had gisteren hebben we dat verhaal opgenomen en ik heb daarna nog filmpjes zitten kijken omdat cursisten daarom vroegen. En toen dacht ik, oh my god, het is toch jammer dat het dan niet nog een keertje gebeurt. Het was een soort kers op de taart. Supermooie ervaring. Vooral omdat het, ik weet niet, ik heb zo alles mee kunnen nemen uit het stuk. Terwijl er zitten natuurlijk ook zwarte gaten enzovoort. Maar ik heb het heel erg het idee dat het behapbaar was of dat je daarin in mee kon.
Ja, dat je heel
lopen.
Bewust ja, precies. Erbij was. Ja. Ja, want Onno, jij zegt, zeker als je kijkt naar de ervaringen van 1 en 2. Ik heb dus de podcast eerder van jullie ervaringen ook nog even teruggeluisterd. En eigenlijk komt het voor de buitenstaander best wel overeen. Het gaat rammend snel. Verhaal 1 en 2 kenmerkt zich wel heel erg door paniek omdat het zo snel gaat. Zeker bij Hidde, de eerste. Overvalt het jullie echt? Moeten jullie ook nog naar het ziekenhuis? En bij Pelle, ook al denk je tegen beter weten in, nu weten jullie hoe snel het gaat, ook daar overvalt het je nog. En ook hier gaat het ontzettend snel. Wat was hier nou zo anders dan?
Nou, natuurlijk de ervaring van de eerste twee. maar kijk, bij de eerste was het natuurlijk gewoon was de grote stressfactor om zo snel mogelijk in het ziekenhuis terecht te komen. Terwijl we al ver waren, maar je had geen idee natuurlijk van wat dat precies inhoudt of zo. En bij de tweede was het maar de vraag of de verloskundige op tijd binnen kon komen. Dus toen dan zit je weer van, stel dat ze niet komt of niet op tijd is, dan moeten we het zelf doen. En nu denk ik, sowieso met de voorbereiding die we hebben gehad en veel meer tijd die we eraan ingestoken hebben om te bedenken hoe we het precies wilden en hoe we het ook anders wilden, zorgde dat ook voor zoveel rust bij jezelf, dat zelfs als er dus van die stressfactoren voorbij zouden komen, je ook wel wist, ja, maar hoe dan ook gaan wij dit gewoon rocken.
Ja, want je zegt bij Pelle was het zo, komt ze wel op tijd, want ze staat vast op de A10 en oh my god, wat moeten we dan? Hier zeg je, ja, zelfs al zou ze vaststaan, dan zou ik me daardoor niet uit het veld laten staan en dan doen we dit gewoon.
Ja.
Hoe kwam dat dan, dat je daar zo veel zelfverzekerder in zat?
Nou, wat ik zeg, de voorbereiding. We hebben natuurlijk van tevoren die hypnobirthing cursus gedaan. Wat ervoor zorgde dat we, 4 keer een hele avond besteed hebben. En daaromheen ook. Dus je zit dan zoveel meer. Daarmee heb ik eigenlijk een soort van meer innerlijke rust gekweekt. Waarbij ik gewoon wist van, nou, dit gaan we gewoon doen. En dat was eigenlijk bij de eerste twee, denk ik, meer jouw gevoel wel. Omdat je er heel steady en heel rustig in was. Maar bij mij niet, omdat ik gewoon niet de zekerheid erin had van... Oké, ik weet wat ik moet doen. Of ik weet wat er nu... En nu was het gewoon letterlijk. Ja, als het niet komt, dan...
Doe ik het zelf wel.
Ja, dan pak ik hem wel. Dan vang ik hem wel op.
Dan pak ik die huishoudhandschoenen en tot mijn ellebogen opgetrokken.
De spatbril.
De spatbril, ja. Maar ik denk dat met die hele cursus dat je heel erg hebt begrepen in retrospect wat er is gebeurd in die eerste twee bevallingen. Dus dat je nu pas de informatie kreeg die je bij de eerste twee had willen hebben. En nu pas begreep, oh, wat gebeurt er dan? Oh ja, en dat is dan, als ik het toepasbaar maak op onze situatie persoonlijk, dan hoeven we over die latente fase hoeven we niet meer na te denken. Want daar stappen we al op de een of andere manier altijd overheen. Het is altijd gewoon meteen rammend aan. En wat hebben we dan nodig? En jij hebt ook heel erg bedacht, dat heb je gezegd in een autoritje terug, dat je zei, ja, kunnen we het ook hebben over wat ik nodig heb in deze bevalling? Ja. En dat is denk ik voor ons een enorm keerpunt geweest, omdat ik er nooit over nagedacht heb, maar wel meteen dacht, natuurlijk, we weten nu tenminste waar het over gaat, plus laat maar horen, want dan wordt het wat meer iets met ons tweetjes, in plaats van ik chef het even in mijn eentje en... Ja. En vinden elkaar niet meer in het verhaal.
Ja. Want hoe was dat anders voor jou dan, Meerte, nu? Want je zegt, het voelde altijd al als mijn verantwoordelijkheid om dit zo te fixen. En dat heb je gedaan en je had ook vertrouwen in deze geboorte. Mm-hmm. Maar wat was er dan zo anders nu voor jou?
Nou, dat het... dat de nadruk van tevoren al duidelijker was. Wat is er dan te verbeteren aan die vorige twee ervaringen? Want in het beloop is er niet zo heel veel te verbeteren. Ik bedoel, dat kind valt eruit en prima. Maar kunnen we er dan dus naar het kaarslicht omheen brengen? Mm-hmm. Door wat is dan belangrijk voor ons? Nou, het zou wel heel leuk zijn als we echt een beetje hetzelfde meemaken. Terwijl die bevalling natuurlijk niet anders is. Maar de beleving toch dan meer hetzelfde is. Wat hebben we daarvoor nodig? Jij gaf aan, ik zou het wel fijn vinden om wat meer contact te hebben. In plaats van dat we allebei ons eigen riedeltje doen. En daar is alle ruimte voor in de weeënpauzes. Tijdens een wee moet je me echt met rust laten. Dat is voor mij het fijnst. Dat wisten we en dat was helemaal oké. Maar dan tijdens de weeënpauzes was het oogcontact maken. Het is niet dat we hele gesprekken hebben gevoerd, maar wel zacht en aardig waren, waardoor je meer de verbinding houdt. Mm.
Ja. En de keuze die jij of die we maakten, maar jij vooral natuurlijk, dat je niet horizontaal wilde bevallen.
Ja.
Maakte dat ik er ook meer een rol in zou spelen. En ook kon spelen en ook wilde spelen. En dat werkte ook gewoon echt heel goed. Omdat we daarmee niet alleen maar zeg maar gewoon contact hadden. Maar ook gewoon fysiek contact hadden. Ze zat letterlijk voor me. En ik moest ook wat doen, zeg maar. In plaats van bij het horizontaal bevallen, met name bij de tweede. Je gewoon als een soort zeester op het bed lag.
Awesome. Zie, die beleving is echt heel erg hetzelfde.
De bevallende zeester.
Ik ben wel blij dat je niet zoutzak noemt. Ja. Ik denk ook wel dat het er zo uitzag, ja.
Ja. Nee, ja, en ik een beetje zo heel ongemakkelijk in je oor aan het roepen was.
Als een zeekomkommer.
Oh, wat schattig zijn die ook. Nee, dus Onja, jij zegt, ik hoor je zeggen, en de kennis over de fases, waardoor je misschien niet zo uit het veld geslagen raakt en er een beetje bij staat en denkt, welke praktische dingen kan ik allemaal doen, maar dat je veel meer met je emotie in contact bleef en dus ook echt kon voelen wat ik doe. Draagt bij en helpt en het is niet die oerpraktische kracht die ze in haar eentje zitten doen, maar ik ben er net zo goed bij aanwezig en nuttig en ik mag hier ook ruimte in nemen.
Ja, bij de eerste twee was het gewoon veel meer, waren we een beetje parallel aan elkaar bezig.
En,
prima, weet je, jij noemt het wel eens traumatisch en het was niet traumatisch, maar het was gewoon niet helemaal oké, zeg maar. Hè? En dat hebben we heel goed met elkaar besproken, dat we dat anders wilden. En zonder dat het dus ook heel erg een ding was, liep het ook veel meer symbiotisch. Of veel meer samen, zeg maar.
Ja, en dan is daar ook Hidde erbij.
Ja.
Want dat kan ik echt in iedere vezel in mijn lijf voelen, hoe bijzonder dat is. Het komt ook door het stemmetje wat je dan hoort, dat je daar echt zo bij betrokken bent. Maar hoe was het dat Hidde erbij was? Ik bedoel, je beschrijft het al prachtig hoor, maar doe nog even een keer.
Ja, nou ja, nee. Van tevoren hadden we natuurlijk helemaal niet, we hebben het niet gehad. Ja, we hebben misschien heel praktisch wel over gehad, wat doen we als, want dan komt je moeder en dan nemen ze mee. Of een beetje zo, maar helemaal niet van hoe kunnen ze onderdeel zijn van... Mm-hmm. Van de bevalling. En vanuit het moment dat hij, dat we eigenlijk samen in bed lagen en er naartoe gingen, was het helemaal logisch dat hij erbij was. En we hadden geen overleg of van moet ik hem weghalen, wat dan ook. Het was helemaal oké. Zelfs toen je moeder kwam, was het helemaal oké. En het was zelfs bij mij eventjes op het moment dat die verloskundige binnenkwam, want die had een plan. En die zag hem en die zei, jij gaat even lekker slapen. Dus toen ging die weg. Toen moest hij weg.
Ja, toen heeft moeder hem meegenomen.
Ja, en dat was bij mij, was er een milliseconde, dacht.
Oh,
is
jammer.
Dat oké? Okay? Ja. Ja, jammer dat hij er niet bij kan blijven, zeg maar.
Ja, ja, maar omdat we daar van tevoren niet echt een plan mm-hmm. over hadden, hebben we daar niet op ingegrepen, zeg maar. Omdat het dus toch iets meer is go with the flow. Oh ja, nee, prima. Ook logisch dat je weggaat. Terwijl hij had er prima bij kunnen zijn, denk ik.
Want jij raakte niet afgeleid, zeg maar. Ik bedoel, behalve dat het een ontzettend zoet, lief, zacht kind is. Ik hoor een beetje, heb ik het idee, misschien vul ik het in het verhaal ook een beetje, hoe zacht jullie daarvan worden, van zijn aanwezigheid. Mm-hmm. Dat, ik kan me ook voorstellen dat het jou geholpen heeft om iets helderder te blijven, iets meer in het aanwezig.
Ja.
Terwijl ik zelf ook heel erg zou kunnen denken, het leidt me ontzettend af.
Ja, ik heb dat bij de geboorte van Pelle, dus bij de tweede, heb ik me heel erg gevoeld dat het me afleidde toen hij beneden mm-hmm. Bingo aan het kijken was. Toen dacht ik echt, ja jezus man, dit wordt toch helemaal nooit meer wat en dit lukt niet. Nou, dat heeft toen die bevalling niet tegengehouden. En dit was inderdaad zacht. Het was absoluut zo dat ik die voorwaarden moest stellen. Zo van, oké, ja, je moet wel begrijpen dat ik dan niet... Dat je dan niet tegen me moet praten, want dan word ik tenminste ook niet boos op je. Want anders ga ik misschien snauwen naar jou. Dat zou ik dan toch ook jammer vinden als je me tijdens een wee stoort. Dus dat was fijn dat ik dat kon zeggen.
En dat hij het oppikte.
En dat hij het oppikte en dat heel netjes eigenlijk gedaan heeft. En dat vond ik denk ik wel mooi. Dat ook, ja, je hoort het natuurlijk wel vaker in verhalen. Wat die oxytocinebubbel doet, dat dus... Ja, dat hij gewoon mee kon instappen in die sfeer. En dat je samen die sfeer dan ook hoog houdt. Zeker ook op het stukje dat ik dacht, ja... Ik had me voorgenomen om niet te gaan grommen en grauwen. Maar dat is misschien inderdaad wel versterkt. Doordat je denkt, oh ja, laten we dit maar gewoon lekker rustig doen. Zodat het ook niet afschrikt. Want daar ben je dan misschien toch ook een klein beetje mee bezig. Maar meer op het onbewuste niveau, denk ik, dan op bewust niveau. Ik heb me er echt niet door laten afleiden.
Ja, ja, want dat kan ik me inderdaad ook wel goed voorstellen. Dat... Jullie hadden gewoon de kaarten waarbij je wist, dit gaat zo rammend hard. Ik wil het liever afremmen en er controle over houden dan me helemaal geven, omdat het me dan zo overneemt. Mm-hmm. En dat het in jullie geval ook echt helpend is geweest om een beetje afgeleid te raken.
Ja.
Ja. En bij de vierde dus, alle drie de kinderen erbij aanwezig, Onno.
Zeker, ja.
Zeker, leuk hè.
Ik kan me nog herinneren, volgens mij was het met die hypnobirthing, dat we een filmpje aan het kijken waren van een stel, of dus een vrouw die in een beekje lag en dat haar kinderen half naakt omheen een beetje in een beekje aan spelen was. En
dat
was
onze
gewoon
cursus. Ja. En mensen zijn daar diep gechoqueerd over altijd.
Ja. Maar ze haalde gewoon letterlijk gewoon het kind gewoon tussen haar benen vandaan. En het was helemaal oké, okay, zeg maar. Nou, dat zou ik dan ook
wel. Je wilt die beek ook. Ja.
Nou hebben wij alleen maar kinderen in de wintermaanden. Dus hoe we dat gaan regelen, weet ik niet.
En een sloot achter ons. Ja. Ben je vies.
Nee, maar ik hoor je wel zeggen dat... Je had het dus eigenlijk ook wel heel bijzonder gevonden als ze er wel bij waren.
Ja, maar dan nog moet je dat denk ik wel van tevoren goed met elkaar en ook zo'n kind wel een beetje voorbereiden. Want hij was er natuurlijk tot aan het moment dat eigenlijk dat gaspedaal erin kwam. Toen die verloskundige er was en jij echt in de weeën kwam. En dan weet je natuurlijk niet hoe een kind reageert als hij zijn moeder zo ziet. Dus dat was voor dat moment was het helemaal perfect en klopt het helemaal.
Ja. Mm-hmm. Daar hadden we denk ik ook geen... aandacht meer voor op kunnen brengen. Dat was wel zo'n katalysator, tunnelvisie, dat laatste stukje zo rammend hard ging.
Ja.
Dus dan had er echt iemand anders moeten zijn ten behoeve van Hidde.
Ja, en daarover, speaking of de ander, jouw moeder, Myrthe, komt ieder verhaal als een soort vlieg op de muur. komt ze ergens om de hoek zeilen. Maar wat bizar wat zij toevoegt hieraan. Hè? Want het vertrouwen dat je gewoon weet, oké, the things to do om dit in goede banen te leiden. Daarvan is zij een heel groot onderdeel. Ja. Om er te zijn en de shit op te lossen zonder dat je nog iets hoeft. Ja, dat echte zorgzame, dat ongevraagde.
Ja, en primaire go-to.
Echt,
de
ja.
De eerste die we bellen is mijn moeder. 20 minuten later bellen we eens de verloskundige.
Nou, my god, ook dat. Ja, ik vind het ook mooi, Onno, dat jij ook zoveel houvast voelt aan haar. Dat ook als zij binnenkomt, dat je weet...
Zeker.
Oké, nu kan ik dit stukje ook loslaten. Omdat het eigenlijk vooral jouw stukje is, het opvangen van de andere twee.
Ja, ik weet nog wel, we belden haar om 2:10 s'nachts. Dan denk je, nou, dat duurt even voordat ze de telefoon opneemt. Bij de eerste bel was het al en ze zei, je meent het.
Ah.
En binnen een kwartier was ze er ook.
Ja.
En super fijn.
Zo mooi.
Absoluut.
Ja, want de moeder wordt eerst gebeld en dan dit keer wel de verloskundige, maar je presteert het wederom om zelfs nu nog te zeggen, sorry dat ik besta. Je hoeft ook niet te komen. Nee. Ja. Je kunt ook
kijk
gewoon lekker
wat je doet.
Slapen. Wat denk je zelf? Wat is dat?
Ik weet niet. Dat is levenslessen, zoiets.
Hmm.
Ja, dat is echt... Maar het is Ik zat er zelf over na te denken in dat verhaal nog, dat ik dacht, ja, ook op het moment dat de verloskundige binnenkomt, raak jij ook iets meer weer uit je rol. Klopt dat? Dat je dan toch voelt, oh, je een klein stapje naar achter.
Zeker.
Nu ja, is zij in charge.
Ja, zij neemt het over, natuurlijk.
Ja. Dus dat, dat is iets wat denk ik dan dus toch ook bij ons allebei zit. En inderdaad, dat ik denk, ja, nee, je moet je niet vervelen. Ja, het zijn echt hele rare gedachten natuurlijk. Maar ook, ja... Ik doe het liefst op mezelf zonder toekijkend publiek.
Mm-hmm.
En uiteindelijk is zij nooit een storende factor geweest, helemaal niet.
Nee, want ik hoor dat het vertrouwen geeft. En dat je weet, nu zijn we safe en nu kunnen we. En misschien ook wel, is zij ook wel een beetje katalysator om je te laten gaan en er dan wel helemaal in te duiken. Maar ik hoor dus wel de sequel met... 3 kinderen en Onno doet het alleen en geen hulpverlener erbij.
Ja.
Nou ja, ik zou als je het net even anders zou doen, dan zou ik de volgende keer de verloskundige gewoon beneden in de woonkamer neerzetten en zeggen, we roepen jou wel als het niet, ik weet niet of ze dat zou doen of wat dan ook, maar het zou nog een beter scenario zijn dat je het echt gewoon samen doet.
Ja.
En moment suprême natuurlijk. Ja. Iemand erbij kan roepen.
Ja, mooi hè. Ja, en dit natuurlijk in de wetenschap dat je hebt het al 2 keer gedaan. Mm. Je hebt vertrouwen, je weet wat je kan verwachten.
We hebben elke keer goede kaarten gehad.
Ja.
En elke bevalling is anders. Dus het kan, je wil altijd iets achter de hand sowieso hebben.
Maar het geeft meer iets aan over je zeggenschap en je eigen kracht. En het vertrouwen in jezelf en elkaar om dit te rocken. Wat zo duidelijk in dit verhaal naar voren komt. Wat eerder absoluut niet zo was.
Ja.
Ja.
Een brug tussen de ouders en de medische wereld, die gebouwd is op 4 pijlers.
Hoe symbolisch wil je het hebben? Nee, dus als je kijkt naar om de brug te maken met, nou, waar gaat het over in de beleving van een geboorte? Dan zeggen we altijd de 4 pijlers die maken dat je dit goed kan beleven. En ook heel zichtbaar bij jullie, hoewel alle 3 de baringen op papier min of meer hetzelfde zijn verlopen qua snelheid en qua plek en qua stappen die gezet werden, is die 3e, daar zijn de verwachtingen. En gekleurd door jullie eerdere ervaringen, maar ook heel erg nog met elkaar besproken. Wat verwacht jij eigenlijk van mij? En wat verwacht ik van jou? En wat zouden we daarin graag willen? Want dat is ook de eerste keer dat jullie bedenken allebei. What's in it for me? Hoe kan ik dit zo maken dat het voor mij een prettige beleving is? En dat we het ook heel erg samen doen. Dus jullie verwachtingen zijn heel erg gekleurd en nog een keer ingevuld met elkaar... Door de voorbereiding, nou, de continue steun. Hoewel ook daarvan je zou kunnen zeggen, ja, wat heb je nou eigenlijk precies gedaan? Maar je hebt helemaal gevoeld dat je er onderdeel van was, dat het iets moois was, dat het veilig was. waardoor dat ook heel stevig neergezet kon worden. Qua communicatie, nou ja, je had bijna nog minder communicatie nodig hoeven hebben. Dus daar zit natuurlijk niet zoveel, daar zat ook niet zoveel glad ijs. Dus aan al die voorwaarden zijn dit keer zo voldaan door jullie eigen harde werk van tevoren. Door het jezelf te gunnen om het een ervaring te laten zijn waar je alles hebt uitgehaald wat erin zit. Want dat zal ook, je zal ook het besef hebben gehad, laatste kans.
Ja, ja. Nee, zeker. Alles eruit halen.
En dat is heel mooi gelukt.
Zeker, zeker, zeker.
Oké, Meert, en dan wil ik je nog weer heel even meenemen naar dat stukje. Het hoofdje wordt geboren. De wee zakt weg. Er wordt je gevraagd, wil je het kindje aanraken, waarbij bij jou ineens die knop omgaat van, wow, je superprimaire taak, namelijk dit kind baren, tot, oh ja, er is nu een baby. En dan, want dan zakt de wee weg en dan blijft het hoofdje staan. Ja. Bij Pelle was dat eigenlijk een minder florissant moment, omdat toen gezien werd, oh, het schoudertje blijft hangen. Waarna er, ja, wellicht nog wat meer spanning. Er was al best wel veel spanning omdat het zo snel ging, maar nog wat meer spanning kwam. Deze zwangerschap had je ook zwangerschapsdiabetes. Wat mogelijkerwijs een nog groter kind kan betekenen. Heb je ergens op het moment dat het hoofd er hing en niet verder kwam, nog gedacht,
Nee, helemaal niet. Maar dat is ook zo raar. Van bevallen dat het zo erg ook je eigen proces is, dat je, als er geen paniek is van de ander, misschien ook niet eens heel erg bezig bent op wat gebeurt er precies, of hoe blauw is die baby, of is dit normaal? Je bent zo aan het bijkomen van, oh mijn god, er is net een hoofd doorheen gezakt. En ik moet weer op adem komen. En die wee was ook echt weg. Dus zonder wee is er niet zo heel veel te doen. Die wee heb ik echt nodig om de rest van dat kind te laten geboren. Dus nee, daar zat helemaal geen paniek in. Het was echt een heel erg rustmoment. En het hele hoofd was al geboren. Dus het was niet inderdaad, oh, wachten en zuchten. Het was gewoon, ja, het hoofd hing eruit. En zolang als zij daar niet ingewikkeld over doen, doe ik er ook niet ingewikkeld over. En probeer ik inderdaad maar op adem te komen. En dan gaven ze een zetje nog in die transitie met, kijk maar naar hem. En hij heeft dus bruine haartjes. En je kan hem aanraken. En dat je denkt, oh my god, het is gewoon zo. En dat betekent dat hij er echt nu bijna is. Dus het is echt geen seconde in mijn hoofd opgekomen. Ik dacht, oh shit, straks blijft hij ook weer hangen. Ik was ook, en ik weet helemaal niet of dat klopt, nog meer gerust erop omdat ik rechtop zat. Omdat het dus nog meer voelde als, joh, dat valt er straks wel uit.
Ja.
Dus ik heb me geen zorgen gemaakt over hangende schouders of dikke baby's.
Wel mooi, hè? Dat zoveel vertrouwen als jij hebt in dat stuk baren. Zo weinig plezier zit er eigenlijk in het zwanger zijn.
Ja, nee, dat is echt. Nee, zwanger zijn is echt niet aan mij besteed. Bevallen, fantastisch. Doe dat. En zeker inderdaad niet zo'n zwangerschap met al die kutkwaaltjes. Altijd moe, bekkenklachten, chagrijnig. Een soort flatliner ben ik, hormonaal. Niet high, low. Dus ik vind niks leuk. En ik ben echt, ja, dat zijn echt wel 40 zware weken. Ik ben blij dat ik nooit op de 40 weken ben gekomen, eerlijk gezegd.
Ja, en ja. Dus al die tijd die suikers checken.
Altijd die suikers.
Hoe gaat
het? Nou ja, je komt er op een gegeven moment achter, ergens rond de 25 weken. En dan daarna moet je dus opletten op je zwangerschapsdieet. Dus dan is het niet te veel koolhydraten eten. En dan kom je erachter dat er ook koolhydraten in melk of yoghurt zitten. En dus dat je ook je bakje muesli naar beneden moet schroeven of wat dan ook. En dan kom je bij die diëtist en die zegt, ja, maar je moet je wel houden aan je zwangerschapsdieet. Je moet wel voldoende eten. En dat je denkt, ja, maar dan schiet ik uit. En het is een soort sport. Het is proberen echt niet boven, nou, wat is het? Na 2 uur wil je niet meer boven de 8 zitten. En af en toe kwam ik dan op 13 uit. Ja, dat is echt een soort van huilen. Dat je denkt, wat dan? Ik heb niks verkeerd gegeten. Hoezo werkt dit niet? Maar goed, ik was wel elke keer heel blij. De eerste keer dat ik het had, mocht ik bij 37 weken terug naar de eerste lijn. Toen heb ik mezelf laten ontslaan uit het ziekenhuis. En bij de tweede, de dikste, gewoon veel gefroten. Maar had ik geen zwangerschapsdiabetes, dat is wel gecheckt, maar ik had het gewoon niet. Dus dat is ook weer een soort hormonale discrepantie die elke keer anders is. En dan nu had ik het weer wel. Maar ik mocht gewoon onder controle blijven bij de eerste lijns verloskundige. En dat was echt, dat was geruststellend. Plus, dus het lag geen stroopbreed in de weg om gewoon thuis te bevallen. Dat vond ik ook heel fijn. Mm-hmm. Ondanks dat daarvoor het een relatief grote baby was en ze dus ook zouden kunnen zeggen, oeh, dat vinden we spannend, was het heel erg, nee hoor. Mm. We doen dat, je suikers zijn binnen de range. Die baby voelt niet super groot. Ik heb nog één keer een groeiecho. Nee, ik heb niet eens een groeiecho gehad. Want het was gewoon vertrouwen. Als je suikers goed zijn,
dan komt het goed.
Dan komt het wel goed.
Mini masterclass met dokter Mama.
Zwangerschapsdiabetes, ofwel suikerziekte door de zwangerschap, is bittersweet. Een bittere pil voor jou van diëten. En voor de baby de sweet van een bijna continue stroom aan suiker. Oké, dit kan genuanceerder, maar je moet wat om een leuke intro te verzinnen. Laten we allereerst even duidelijk maken, je hebt verschillende vormen van diabetes ten opzichte van de zwangerschap. Had je al diabetes type 1 of 2, dan is het beleid rondom zwanger worden en zwanger zijn heel anders. Het gaat in deze mini-masterclass alleen over de zwangeren die geen suikerziekte hadden, maar dat tijdens de zwangerschap kregen. Door de hormonale storm die er in je lichaam woedt, worden je lichaamscellen iets minder gevoelig voor insuline. Hierdoor moet je tijdens de zwangerschap meer insuline aanmaken. Lukt dat niet, dan blijft de glucosespiegel of de suikerspiegel in je bloed te hoog en is er sprake van zwangerschapsdiabetes. De baby krijgt hierdoor continu veel suikers aangeboden, waardoor die flink gaat groeien, veel drinkt en plast, dus het vruchtwater neemt ook toe, en zelf ook meer insuline zal produceren om al het suiker te verwerken. Heb je een verhoogde kans op diabetes doordat dit bijvoorbeeld in de familie voorkomt, door je leefstijl of omdat je eerder een baby van 4,5 kilo hebt gehad, dan vindt er in het tweede trimester van de zwangerschap een bloedonderzoek plaats. Sterke groei van de baby of je buik in de zwangerschap kan ook een reden zijn. Het bloedonderzoek is geen feestje. Je moet nuchter zijn voor de eerste afname van je bloed. Daarna krijg je een drankje te drinken met 75 gram suiker erin. Dat zijn 19 suikerklontjes in 2 slokken wegwerken, for the record. Dat wegkrijgen is best een hele kluif op de nuchtere maag. Een slokje water achteraf mag niet, want dat verdunt. En dan moet je 2 uur wachten op het lab terwijl de suiker door je lichaam giert en je probeert de boel binnen te houden en niet over te geven. No fun. Als je lijf de suikers niet goed weet te verwerken, dan heb je na 2 uur een verhoogde suikerwaarde in je bloed en de diagnose zwangerschapsdiabetes.
Vaak is dit reden om je over te dragen aan de tweede lijn, dus het ziekenhuis, alwaar je een diëtist krijgt, de internist en diabetesverpleegkundige ziet en de zwangerschapszorg bij de gynaecoloog verder vervolgd wordt. Dit is overigens per regio en per verloskundige praktijk heel verschillend. Het kan ook zijn dat je onder zorg blijft bij de verloskundige en samen met een diëtist of diabetesverpleegkundige de suikers middels een dieet laag probeert te houden. Lukt dit genoeg, dan kan je in de eerste lijn blijven. Door je voeding aan te passen en dagelijks meerdere keren je glucose te checken, kan je de suikerwaardes beter reguleren en de exposure aan de baby verkleinen. Lukt het met een dieet niet om je glucosewaardes laag te houden, dan heb je aanvullende medicatie nodig, vaak in de vorm van insuline. Op dat moment zal je altijd overgedragen worden naar de gynaecoloog en wordt vaak het beleid gevolgd van zwangeren die reeds diabetes hadden, ook ten aanzien van het moment van de baring. Deze zwangere wordt geadviseerd bij 38 weken de bevalling in te leiden. Helaas horen we steeds vaker dat ook zwangeren die goed ingesteld zijn met een dieet op de grote hoop gegooid worden en naar inleiden bij 38 weken gecounseld wordt. Het protocol van de NVOG, de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie, is daar heel duidelijk in en we quoten letterlijk uit het protocol. Adviseer vrouwen met diabetes gravidarum, oftewel zwangerschapsdiabetes, die alleen een dieet hebben en waarbij het kind zich normaal ontwikkelt, een expectatief beleid. Oftewel, geen inleiding. Key message van deze mini-mini-masterclass is: ga uitgebreid in gesprek, bedenk wat je zelf wilt en zet het klinisch denken aan van de hulpverlening.
Omdat het op mama zegt.
En namens onze sponsor Billy Wonder willen we graag nog wat zeggen. Wil jij wasbare luiers die gemaakt zijn van de fijnste en meest eerlijke materialen?
Volg Billy Wonder op weg naar een wereld vrij van afval en filled with wonder. Ontworpen met zorg voor jouw baby en de planeet.
Billy Wonder, voor Tiny Changemakers.
Ja, lekker, want behalve dat het klinkt als een enorm gedoe met suikers en opletten. En I cannot relate, ik heb het niet gehad. Maar ik vond überhaupt al nadenken over wat je wel en niet mag doen best wel gedoe.
Ja.
Maar het legt ook heel veel verantwoordelijkheid bij je neer. Ja. Want jij meet het, jij controleert het, jij bepaalt is het de hoogte, laag en wat ga ik dan vervolgens doen?
Ja.
Heel vermoeiend. En dan is het zo nodig dat iemand anders die verantwoordelijkheid met jou gaat meedelen. En dus gaat zeggen, oh, dit kan en dit mag en dit gaan we wel of niet nog checken. En zo gaan we het doen. En dat vertrouwen ook terug uitstraalt. Ik denk dat ik er zelf helemaal gek van zou zijn geworden.
Ja. Ja, het is echt wel een moeilijk proces, omdat er toch ook heel veel niet te controleren valt. Dus de ene keer reageer je prima op een mandarijn en de andere keer is één mandarijn te veel. En dan krijg je ook echt cravings naar, maar ik zou toch echt heel graag een keer weer wat van fruit willen eten. Gewoon niet.
Niet
zit
leuk.
Te veel suiker in. Ja.
Nou, niet leuk. Kunnen we dit nog een beetje leuk afsluiten? Met.
Later lachen we erom.
Ik vind vooral de zeester heel grappig. Hoe was ik dan nu dit keer?
Welk dier was,
welk dier was ik?
Ja, dan moet je even nadenken.
Ja, kwal! Gaan we eens even over nadenken. Die bekkenbodem was wel kwal. Dat was wop.
Pudding.
Voor mij was het ook wel het hoogtepunt dat ik eindelijk op die bal mocht.
Hè?
Jij mocht op de bal.
Ik mocht op de bal. Zij op die kruk, ik op die bal.
Jij mocht op de bal, ja. En wat ik dan wel hilarisch vind, en is dat het hele persen heeft 5 minuten geduurd. Dat jij tegen mij achteraf zegt, oh man, en die nagels die je in mijn been zette. En het was wel zwaar. En ik ging natuurlijk niks zeggen. En dat we in dat bevalverslag in het bevalverslag hebben nagekeken. Hoe lang duurde dat? En jij ook zei, 5 minuten?
Ja.
Het voelde echt heel veel erger.
Een soort marathon. Nee.
Ik heb ooit gehoord dat er een groep ergens is waarbij als vrouwen baren, mogen ze tijdens de wee aan een piemel van de man trekken.
Wat?
Ik zeg, dat ga je erin houden.
Bij de volgende. Vierde.
Oh, nou. Lieve mensen. Wat een mijlpaal.
Wat
het laatste
mijlpaal.
Verhaal. Dank jullie wel hiervoor.
Dank je wel.
En van onze eigen zeester naar jullie, strooi ook sterren of schrijf een review voor ons. Daar zouden we erg mee geholpen zijn. Kijk ook eens op onze website drsmama.com voor onze zwangerschapscursus, kinder-EHBO-cursus of het spel Wijzer in Verwachting voor een goede en gelijkwaardige start in het ouderschap. Volgende keer weer een knaller als we praten over de geboorte van Monk en de oerknal.